Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 21, daarvan het 5e en 13e vers. 21 vers 5, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. En verhoog, o Heere, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. 35 van Psalm 21. Wij stellen ons eerst onder de tucht van de heilige wet van de Heere en daarna zingen wij op Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. En wat er verder volgt. Daarna lezen we de schriften, twee gedeelten. Het eerste is uit 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 7. En daarna uit de brief van Jacobus, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 5. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 7. En Jacobus 1, vers 1 tot en met 5. Dat lezen we nadat we gezongen hebben op Psalm 17, vers 3. En geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u niet ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van het welk het merendeel nog overig is, en sommigen zijn ook ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En dan gaan we verder in Jacobus 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeerde, die een iegelijk, mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Zover.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit 1 Korinthe 15, het gedeelte dat we samen gelezen hebben. De eerste woorden uit vers 7. 1 Korinthe 15, vers 7a. Daar lezen we Gods woord als volgt. Daarna is hij gezien van Jacobus. Voor wij tot de verkondiging overgaan, willen we samen eerst een gemeenschappelijk gebed de Heere zoeken. En in de voorbeden gedenken wij aan de oude zuster van Gelder, Stip, die in het Maasstad ziekenhuis is opgenomen na een val waarbij ze haar heup en bovenarm heeft gebroken. Dan bidden we ook voor ons oud-predikantsechtpaar Van Heteren. Want zuster Van Heteren van den Berg, vrouw van dominee Van Heteren, is een kwaadaardige kiste in haar buik gevonden. En ze zal op korte termijn geopereerd moeten worden. We denken aan de langdurig zieken en in de dankzegging aan Rens Kleinjan. Die is 41 jaar geworden en verblijft in de Merwebolder. En Edgar van Wingerde, die vandaag 20 is geworden. We denken ook aan broeder Aan Molenaar, die aan twee ogen staar geholpen is. Willen we samen de Heere zoeken in ons gebed. Heere, almachtige God en schepper van hemel en aarde. In de weg van uw voorzienigheid hebt u ons hier gebracht in dit huis des gebeds, waarin u ons het middel heeft aangereikt waardoor wij als kleine, nietige en zondige mensen in contact kunnen komen met u, de hoge en de heilige, majesteitelijke en eeuwige God. En dan past het ons wel, Heere, om in ootmoed ons te buigen voor uw heilige majesteit. En u te erkennen, Heere, voor de weldaden die gij ons onverdiend schenkt. Gij hebt ons nog gedragen in de afgelopen week. En u hebt ons ook verdragen in uw langmoedigheid. Wij hebben u ook in de afgelopen dagen en in heel ons leven moeite gegeven met onze zonden en tekorten. En als we dan zeggen wij, Heren, dan kunnen we daar heel de mensheid wel allereerst onder scharen. Als we zien wie wij als wereldlingen, levend op deze aarde, u de schepper van hemel en aarde hebben aangedaan. Dat wij u hebben verlaten, dat we tegen u hebben gezondigd, dat we uw zeer goede schepping door onze zonden hebben vervloekt en dat de gevolgen daarvan elke dag nog zichtbaar zijn. Maar wij zijn niet alleen maar mensen die op deze aarde leven, te midden van de wereld. Wij zijn ook nog uit die wereld geroepen als gemeente, als gemeenten, als kerken en kerkverbanden. En ook van uw kerk hebt u maar weinig genoegen beleefd tot op heden. Dat geldt ook van onze eigen kerken die gisteren een convent hebben gehouden en waarin uit allerlei stemmingen duidelijk is geworden hoe het verhoudt in de kerken tot uw woord en tot alle ongehoorzaamheid naar dat woord. En hoe een ruime meerderheid zich wil schikken in allerlei beslissingen die plaatselijke kerkraden hebben genomen tegen uw woord in. Heren, dan hebben wij ook als kerken u reden gegeven om ons te begeven en ons te verlaten. En heren, als we dan nog verder gaan en we kijken naar ons als gemeente, dan is er behalve het vele goede toch ook nog zoveel ongeloof. Zovelen die nog voor eigen rekening leven in een valse gerustheid. En als we dan naar ons eigen persoonlijke leven kijken, heren, wie wij zijn voor u, hoe het ook in de afgelopen week is geweest, dan mag er ook wel verwondering zijn dat u ons in uw langmoedigheid nog hebt gespaard en in uw genade nog hebt gedragen. Geef ons, heren, daar toch een diepe indruk van. Dat wij mensen zijn, heel breed in deze wereld, maar ook in de kerken en ook persoonlijk, die niet anders verdienen dan de eeuwige rampzaligheid. Dat belijden wij, omdat de Schrift ons dat voorzegt, maar doe het ons ook beleven. Want er kan zo'n groot verschil liggen tussen belijden en beleven als tussen dag en nacht. Grote God, dat het u toch behagen mocht om uw woord te ontsluiten voor onze harten. Opdat uw woord mag plaatsvinden in onze harten, mag doordringen in onze ziel. Heren, dat u door uw genade, door uw geest toch alle belessenen en belemmeringen wilt wegnemen. En geven dat we vanochtend een ontmoeting mogen hebben met u, door uw woord en door uw geest. En dan weet u volmaakt, heren, wat dat voor een woord moet zijn. Tot bekering, omdat we nog onbekeerd zijn. Tot vermaning, tot bestraffing, omdat we nog voortleven met het ongeloof en het daarin nog kunnen uithouden. Of vanwege een zonde die ons schuldig stelt voor uw aangezicht. Vanwege verachtering in de genade van uw kinderen. Of tot bemoediging vanwege de strijd die gestreden wordt. Onderwijzing in dwaalsporen. Of uit een duisternis waar we zelf maar niet uit kunnen komen. Tot versterking van het geloof dat gij in beginsel hebt gewerkt. Tot het naderbij doen komen van de zaligheid dan toen we eerst geloofd hebben. Maar hoe het ook zij, heren, laat dat woord in onze harten mogen doordringen, opdat het onze psalm mag zijn. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Want door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en van goddelijke zaken. En Heer, als u spreekt in het hart, dan is het toch ook zoet. Als u uw woord ontsluit, Heere, dan wordt het een wonder dat u nog wilt spreken. En dat dat honing mag zijn in ons binnenste. Heere, geef dan in ons hart die verbrokenheid en die verslagenheid die in uw ogen zijn als offers die aangenaam zijn. Opdat u daar uw woord van evangelie kwijt kunt. En we danken u, Heere, voor al de goede dingen die wij nog mogen beleven. Persoonlijk en ook gemeentelijk dat we hier samen mogen zijn. Dat we nog luisteren mogen naar de woorden van het eeuwige leven. Dat u ook nog zoveel goeds hebt gegeven in de gemeente. Dat jongeren ook nog bij elkaar konden komen om daar een samenbindende ontmoeting te hebben. Heere, laat het een klein bouwsteentje zijn om ook in de gemeente uw huis te mogen bouwen. De samenbinding aan elkaar, maar ook bovenal dat waarachtige geloof in de prediking van uw woord ingang mag vinden in de harten. Leer onze treden in uw spoor te zetten, Heer, en laat het ook zo mogen zijn dat jongeren die ook gisteren nog bij de andere jongeren waren, maar niet meer naar de kerk komen, verloren zonen of dochters of jongeren uit de wereld getrokken mogen worden, niet alleen tot onze gemeente, maar onder uw woord. Want dat woord alleen is een kracht Gods tot zaligheid, en buiten dat woord is er geen zaligheid te verwachten. Heere, zegen ook dit eenvoudige middel om ons als gemeente te binden, samen te binden, maar bovenal te verbinden aan uw woord en aan uw getuigenis. Heere, wilt u ons nabij zijn ook in dit uur, nu we uw woord gaan lezen en nu we onderwijs krijgen uit het woord, laat de boodschap van het woord verstaan mogen worden, Heere, waarom dat u het nodig vond om deze ontmoeting tussen u, Heere Jezus Christus, en deze Jacobus te vermelden. Wat u daar ons mee te zeggen hebt. En dat we mogen leren uit uw woord waarom dat hij daar een plaats in heeft gekregen. Wilt u de boze binden, Heere? Sta hem niet toe dat hij de eredienst zal verstoren. Maar geef ons beslag onder dat woord. En laat uw geest ermee gepaard mogen gaan. Terwijl we ook bidden, Heere, voor de omstandigheden waarin wij opgekomen zijn, met allerlei soorten van noden of van zegeningen. U kent onze weg, u weet hoe onze wandel was, ook in de afgelopen week van bijzondere dingen, of misschien waren er geen noemenswaardige dingen, is deze week verlopen zoals vele anderen. Maar we denken heel in het bijzonder aan rouwdragenden, aan ouderen, aan zieken, aan hen die beproefd worden, die een kruis op hebben gelegd, gekregen. Bij ons bekend of misschien voor ons onbekend. We dragen ze allen hartelijk aan u, de Heere, op. Zorgen in gezin, in huwelijk, om gezondheid van onszelf of van anderen. Ontfermt u zich, Heere, over het geheel van de gemeente. In het bijzonder bidden wij u voor zuster van Gelder, die gevallen is, haar arm en heup gebroken heeft, niet geopereerd kan worden vanwege haar leeftijd. En nu er een plek gezocht gaat worden waar zij kan herstellen, wilt u dat ook zegenen en geven, dat ze weer zoveel kracht mag ontvangen, dat ze weer mobiel kan zijn, dat ze geholpen kan worden. En als ze dan waarschijnlijk haar huis zal moeten gaan verlaten, wil u ook haar daar de genade voor geven, om dat ook werkelijk te kunnen. Vanuit die werkelijkheid dat het aardse huis van de tabernakel gebroken wordt en wij geen blijvende stad hebben, maar dat ze het zicht mag hebben, Heer, op die eeuwige stad die fundamenten heeft bij u in de hemelen. Heren, wij bidden u voor onze oud-predikantsvrouw, zuster van Heteren van den Berg. De moeder en schoonmoeder van de familie van Heteren, de oma van de kinderen, de vrouw van onze geliefde ambtsbroeder. Heren, ze had zo'n grote plaats ook in ons midden en nog. En nu is er een ziekte bij haar geconstateerd, een kwaadaardige kiste. Heren, daar is veel zorg en veel spanning over. Ze zal geopereerd moeten worden, wellicht nabehandelingen krijgen. Ach, wilt u haar in deze omstandigheden en heel het gezin in deze zorgvolle en spanningsvolle omstandigheden rust geven in haar binnenste. En heren, dat kunt u doen. En wilt u ook door uw genade, door uw geest, haar ogen op u, de Heere, geslagen doen hebben, nadat deze weg geheiligd mag worden aan haar hart, zodat ze er beter van mag worden, niet alleen lichamelijk, maar bovenal ook geestelijk. Verbonden aan u, aan uw genadetroon, en het van u, de Heere, mag verwachten. Schenk hen in de oefening van het geloof die ware rust die er bij u te vinden is. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Gedenk, Heere, aan alle zieken, langdurig, soms chronisch of heel ernstig, lichamelijk of ook psychisch. Heere, u kent alle omstandigheden. We bidden u ook voor broeder Molenaar, die moest geholpen worden aan twee ogen, waar staar is verholpen. Velen van ons hebben die behandeling inmiddels gehad, maar dat moet allemaal door u gezegend worden. Schenk hem ook die genade. We danken u, heren, dat u Rens hebt gespaard en gedragen, dat hij 41 jaren is en in de Merwebolder een plaatsje mag hebben. Wilt u ook hem gedenken, heren, al is hij soms zo moeilijk voor ons te benaderen en te bereiken. Heren, voor u is er geen gesloten deur en geen gesloten hart. Dat geldt ook voor Edgar, heren, die 20 is geworden. Ik wil ook hem gedenken. Ik wil ze beiden gedenken met hun ouders en de verdere familie en ook degene die hen verzorgen. Heren, geef ook dat in die eenvoudige harten, op een voor ons misschien wat onkenbare manier, door dat dierbare geloof en die genade van de wedergeboorte geschonken wordt. En dat ze dat ook op hun eigen wijze zouden mogen laten zien. Dat u een God bent die goed en genadig en barmhartig bent. En ook aan de eenvoudigen wilt gedenken. Heren, zie zo op ons in gunst van boven neer. Ook in onze zegeningen die we mochten ontvangen. In het leven dat verwacht wordt, wilt u, heren, uw zegen erover gebieden. Moeders en vaders en kinderen sparen en dragen. Wees met ons in alle voorspoed, in alles waarvoor we uw grote naam mogen en moeten erkennen, omdat u dat alles onverdiend geeft. Heren, hoor onze gebeden. Bewaar ons voor de boze en de zonde. En hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 145, de versen 1, 2 en 3. 145 vers 1, O God, mijn God, gij aller vorsten, Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. De tweede, ik zal uw Heere dien ik mijn koning noem. En de derde, ze zullen uit de volheid van het gemoed. 1, 2 en 3 van 145, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij Psalm 66, het 10e vers. God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijt. Dat is het 10e van 66, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, er wordt in de wereld weinig of nooit uit de Bijbel gelezen. De wereld kent de profeten niet, kent de psalmen niet, ken de evangeliën en de brieven niet. Je zou kunnen zeggen dat de enige Bijbelse brief die de wereld leest, dat het volk van God is. Die worden ook wel eens leesbare brieven genoemd. Dat de mensen, dat de wereld kunnen lezen in het leven van Gods volk, dat ze met Jezus geweest zijn en zijn verschijning hebben lief gekregen. En dan komt de vraag natuurlijk naar u, naar mij, naar jou toe. Zijn wij zo'n leesbare brief? Kan de wereld in ons leven zien wat het betekent dat er een God is? En wie God voor ons is? Kunnen onze jongeren in onze gemeente het aan ons zien? Wie de Heer Jezus Christus is. Want ook onder jongeren en in het algemeen ook onder kerkmensen wordt er steeds minder gelezen, toch ook. Daarom is het zo belangrijk dat er leesbare brieven zijn. Identificatiefiguren. Kinderen van God die in hun levensgang en soms, zo zegt Augustinus ook, met woorden de goede, blijde boodschap van de opgestane Christus mogen verkondigen in een wereld die in het boze ligt. Aan mensen die dood zijn door de misdaden en door de zonden. Dat hij leeft. Dat kon ook deze Jacobus getuigen waar het vanochtend over gaan zal. En we gaan samen na waarom hij nu een speciale plek heeft gekregen in deze rij van geloofsgetuigen die als door Paulus worden beschreven als mensen die een ontmoeting hebben gehad met de opgestane Christus. Daarna is hij gezien van Jacobus, zo zegt Paulus in vers 7. En we willen op twee gedachten letten waarlangs de preek zich zal gaan bewegen. Allereerst het afwijzen van Christus. Want dat ging eraan vooraf. Voordat Jacobus de Heer Jezus Christus zag, heeft hij hem afgewezen. Zo zullen we straks gaan zien. En ook het ingrijpen van de Heer Jezus Christus in het leven van deze Jacobus. Jezus Christus gezien van Jacobus. Het afwijzen van Christus. En het ingrijpen van Christus. Om te kunnen begrijpen, gemeente, waarom Jacobus hier een plaats heeft gekregen in deze rij van getuigen van de opstanding van Christus. En waarom nou niet Bartolomeus of Thomas of anderen die de Heer Jezus ook gezien hebben. Maar waarom wordt deze Jacobus nu met name genoemd? Dan is het natuurlijk belangrijk dat wij weten om welke Jacobus het gaat. Want we komen in de evangeliën drie personen tegen met de naam Jacobus. En we zullen even wat bijbelstudie moeten doen en ik hoop dat u ook even meebladert. Dat we een aantal mensen met de naam Jacobus eens eventjes gaan lezen. We lezen dan in Matteüs, in het 10e hoofdstuk. Dan komen we al sowieso twee discipelen tegen met de naam Jacobus. Dus van de 12 discipelen waren er 2 die Jacobus heten. We lezen Matteüs 10, het 2e vers. De namen van de 12 apostelen zijn deze. De eerste, Simon, gezegd Petrus. En Andreas, zijn broeder. En dan komt het, Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes, zijn broeder. Dat is de eerste Jacobus die we tegenkomen. De broer van Johannes, beide de zonen van Zebedeus genoemd. Is de Heer Jezus aan hem verschenen? En wordt hij hier bedoeld door Paulus? Nou, dat is hoogst onwaarschijnlijk. Want Jacobus heeft Paulus ontmoet en heeft aan Paulus verteld dat hij de Heer Jezus Christus gezien heeft. Maar deze Jacobus, de zoon van Zebedeus, is heel kort na het Pinksteren onthoofd. Was de eerste martel, of de tweede martelaar na Stefanus. Dus deze Jacobus, de zoon van Zebedeus, heeft waarschijnlijk de apostel Paulus nooit ontmoet. Dus deze Jacobus kan het niet zijn. Dan een vers verder, in vers 3. Filippus, Bartholomeus, Thomas, Matthäus, de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus. Een tweede discipel met de naam Jacobus, is hij het geweest? De zoon van Alfeus, aan wie de Heer Jezus verschenen is, ook dat is niet waarschijnlijk. En waarom niet? Nou, we moeten ons herinneren dat de Heer Jezus niet alleen aan meerdere mensen tegelijk verschenen is, maar ook enkelen persoonlijk is ontmoet. En dat had altijd een reden. De Heer Jezus is bijvoorbeeld persoonlijk aan Petrus, Cephas of Kefas verschenen. Met een duidelijke reden, zo hebben we een aantal weken geleden gehoord. Hij moest Petrus opzoeken vanwege de bijzondere zonde die hij gedaan had. Van deze Jacobus, de zoon van Alfeus, staat dat niet beschreven. En is er geen reden om te denken waarom hij wel aan deze Jacobus verschenen zou zijn en bijvoorbeeld niet aan Bartholomeus of aan een andere discipel. Dus het is niet waarschijnlijk dat het Jacobus de zoon van Zebedeus is. Ook niet waarschijnlijk dat het de zoon van Alfeus is. Nee, er is nog een derde Jacobus. En die treffen we drie hoofdstukken verder aan in Matthäus 13. Matthäus 13. Daar wordt ons verteld dat de Heer Jezus in Nazareth heeft gepreekt in de synagoge. En de mensen hebben zich verwonderd over zijn wijsheid en zijn verstand in de schriften. En dan lezen we in vers 55 van Matthäus 13 dat die mensen zich verwonderd afvragen: is deze niet de zoon van de timmerman? Is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozes en Simon en Judas? Dus het blijkt, gemeente, dat Maria samen met Jozef, haar man, meerdere kinderen heeft gehad. Dat ligt ook eigenlijk, jongens en meisjes, een beetje opgesloten in het feit dat in Lucas 2 wordt gezegd, een hele bekende tekst die jullie allemaal kennen, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en legde hem neder in de kribbe. Haar eerstgeborene, dat wil dus zeggen, er is ook een tweede geborene geweest. Maria heeft meer kinderen gebaard dan alleen Jezus. En dat blijkt ook hier. Ze heeft samen met Jozef 4 zonen gehad en ook nog enkele dochters. Want in het volgende vers staat dat hij ook zijn zusters, zijn zijn zusters niet allen bij ons? En dan gaan we naar de boodschap toe waarom nou de Heer Jezus aan deze Jacobus verschenen is. Want vers 57 en 58. En zij werden aan hem geërgerd. Maar Jezus zei tot hen: een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. En hij heeft al daar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof. En dan wijzen de kanttekeningen naar Johannes 7, waar staat dat zijn broeders niet in hem geloofden. Deze broers, waarvan de namen hier geschreven staan in Matthäus 13, waaronder ook Jacobus, zij geloofden niet in hem. En dat betekent niet alleen maar dat ze hun schouders over hem hebben opgehaald en gedacht van: ach, hij verbeeldt zich wat. Nee, het ging veel verder, gemeente. Het is heel erg wat we dan lezen in Marcus 3. In Marcus 3, daar wordt iets gezegd over die broeders, over zijn familieleden. Marcus 3, vers 21. De Heer Jezus had gepreekt. En dan staat er in vers 21, en als degenen die hem bestonden dit hoorden, gingen zij uit om hem vast te houden, want zij zeiden, hij is buiten zijn zinnen. Degenen die hem bestonden. En dan staat er in de kanttekening, die van hem, van de zijnen waren, de bloedverwanten. Ze geloofden in hem niet. Ze zeiden zelfs, hij is buiten zijn zinnen, hij is niet goed bij zijn verstand. Hij moet vastgehouden worden, hij moet opgesloten worden. Zo bruut en zo hard was dat ongeloof van deze Jacobus en van Judas en van die andere broers en zusters. Ze geloofden niet in hem. Ze zeiden, hij is niet goed bij zijn hoofd. Hij moet opgesloten worden. En dat, gemeente, zit nou in deze boodschap uit 1 Korinthe 15. Hij is gezien van Jacobus. En laten we dan even wat proberen wat dichter bij deze Jacobus te komen. Wat dichter bij die broers en die zusters en die mensen uit Nazareth. Want dat is natuurlijk toch wel heel wat deze Jacobus en de anderen te verwerken hebben gekregen. Ze hebben geleefd in de omgeving van de Heer Jezus Christus. Ze hebben hem zien opgroeien. Van klein kind af aan. Zeker ook deze Jacobus, die de tweede zoon was. Die misschien heel kort na de geboorte van de Heer Jezus, een jaar, twee jaar, geboren is. Met de Heer Jezus is opgegroeid. Misschien wel in dezelfde slaapkamer hebben gelegen. Ze hebben met elkaar gespeeld. Jezus was een gewoon mens, een gewoon kind zoals alle andere kinderen en toch ook weer niet. Maar toch ook wel weer de zoon van de timmerman met broers en zusters. En dat nou zijn broer zegt dat hij de Messias is. Die hij zo goed kende, waarmee hij was opgegroeid. Dat ongeloof. En misschien zijn er wel ouderen of jongeren die een beetje beginnen te begrijpen wat dat betekende voor deze Jacobus. Natuurlijk geloven wij dat Jezus bestaan heeft. Dat geloofde Jacobus ook, dat kon hij natuurlijk niet ontkennen. Hij heeft Jezus gezien, hij heeft met hem gespeeld, hij is met hem opgegroeid. Nee, Jezus bestond wel. Dat geloven we. Dat de Heer Jezus bestaan heeft. Maar is hij ook de zaligmaker? Is hij die enige naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden? En is er buiten deze Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf? Daar gaat het over. Gelooft u dat? Dat hij de Christus is, Gods enige geboren zoon, die nu aan de rechterhand van God de Almachtige Vader zit. Nou, Jacobus kon dat niet geloven. Hij weigerde dat te geloven. Hij meende zelfs dat Jezus buiten zijn zinnen was. Jacobus is nota bene met hem opgegroeid, hadden dezelfde moeder als Jezus, dus... Gemeente, hier zien we al, familiebanden kunnen ons niet zalig maken. Genade is geen erfgoed. We kunnen niet meeliften op het geloof van iemand die ons lief en dierbaar is. Het is een hele persoonlijke zaak. En Jacobus heeft veel geweten. En heel veel gezien. Want ik zei net, Jezus was een gewoon mens... Dat is zo, maar tegelijkertijd ook weer niet. En dat heeft Jacobus toch gezien in zijn leven. Terwijl hij, Jacobus, met Judas, die broer en Jozes en die anderen, wel eens kattenkwaad uithaalden, ongehoorzaam waren, brutaal misschien wel. Dat kwam bij hun oudste broer niet voor. Jongens en meisjes, de Heer Jezus was als kind altijd gehoorzaam. Hij heeft nooit een grote mond gehad tegen zijn moeder en tegen Jozef. Jacobus en die andere broers hebben nooit een zonde gezien van hun broer. Die was zo anders. Die leefde zo heilig. En ze hebben hem wel eens horen bidden misschien. En ze hebben hem uit de Bijbel zien lezen. En ze hebben gehoord wat hij er allemaal van wist. En dat heeft voor Maria een aanleiding gegeven om, ik suggereer dat, om te vertellen aan die andere kinderen hoe bijzonder het is geweest dat hoe Jezus geboren is, dat ze bezoek heeft gehad van die engel van Gabriël. En die herders die met dat getuigenis kwamen van die engelen in de velden van Efrata. De wijzen die op bezoek kwamen. Zou Maria dat allemaal verzwegen hebben? Jacobus wist veel. En hij had veel gezien. En toch geloofde hij niet. Hij geloofde niet dat Jezus de Christus is. Ondanks wat hij wist en ondanks wat hij had gezien. En als we dan gemeente proberen naar ons eigen hart en leven toe te komen. Wij weten ook veel. Wij weten veel meer dan de wereld. En we hebben misschien wel veel meer gezien. Ook van de godsvrees. Wat het waarachtige geloof voor uitwerking heeft gehad in uw grootvader. Waaraan u nog met veel respect terugdenkt. In jouw moeder. Die een biddend leven mag leiden. Waar je eerbied voor hebt. In mensen in je omgeving die ervan kunnen getuigen wat het betekent om tot bekering te komen. Die een godsontmoeting hebben kunnen, van een godsontmoeting kunnen vertellen. Je hebt gehoord uit de Bijbel wie dat God is. Je hebt gezien in de schepping hoe machtig deze God is. Maar geloven we nu werkelijk dat hij de zaligmaker is? Met dat geloven van zondag 7 zegt dat het niet alleen een weten is, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Dat geloofde Jacobus wel. Maar ook een vast vertrouwen. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, eeuwige gerechtigheid en zaligheid, vergeving van zonde, geschonken is om de verdiensten van Christus wil uit loutere genade. Het geloof uit zondag 23. Wat baat het u dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Hoe zijt gij rechtvaardig? Afijn, heel die inhoud van het waarachtige geloof. Gemeente, mogen wij dat getuigen, dat we dat kennen. Want daar gaat het om dat geloof. Als dat niet zo is. Als wij nog eerlijk moeten belijden dat wij dat geloof niet kennen. Dat we dat geloof nog nooit beoefend hebben. En dat er wel sprake is misschien van een historisch geloof. Dat we de dingen wel op een rij hebben en dat we daar wel geloof aan hechten. Dat het gebeurd is, dat het bestaan heeft, maar dat het geen kracht in ons binnenste doet. Als wij niet geloven en als het uit ons leven blijkt, uit onze handel en onze wandel, dat we de vrezen des Heren missen, gemeente, dan is dat geen gebrek. Zo moeten we het ongeloof niet zien. Dan is dat niet een soort te verontschuldigen ondeugd. Dan is het niet iets waarvan we kunnen zeggen, nou ja, dat moet God doen. En daar zeggen we een waarheid mee. Van waar komt zulke geloof? Van de Heilige Geest, dat kunnen we belijden. Maar dat is geen verontschuldiging. Als we de Bijbelgemeente goed lezen, en houdt u uw oren open, gemeente. Als we de Bijbel goed lezen, dan zien we dat Ik las ergens van de week een uitdrukking dat het ongeloof de officier is van alle zonden. Het ongeloof is de officier van alle zonden. Een officier, een legerofficier, dat is de belangrijkste soldaat. Die gaat voorop. Nou, zo zei deze verklaarder dat ook. Het ongeloof is de belangrijkste van alle zonden. En dat zei die verklaarder niet omdat hij dat vond. Nee, dat hebben we in de schriften. Kunnen we dat vinden? Uit de mond van de Heer Jezus zelf. Als wij bepaalde zonden, gemeente, gaan overdenken, gaan taxeren. Nou, laten we nou eens een hele verschrikkelijke zonde noemen. Waar we allemaal van ontdaan zijn. Als we zoiets zien. De gay scene in Amsterdam. De homoclubs. De gay pride. We hebben er allemaal ongetwijfeld wel eens iets van gezien. Die verschrikkelijke uitleving van de sodomie, zoals het wel wordt genoemd. Waar mensen door de grachten van Amsterdam varen, meer naakt dan gekleed, en waarin je de meest verschrikkelijke dingen kunt zien. Dat vinden we een afschuwelijke zonde, en terecht. De schriften, die laten op allerlei manieren zien dat het een zonde is. De sodomie, zoals het genoemd wordt. Maar gemeente, dan nu het woord van de Heer Jezus. Als hij zegt tegen Capernaum en tegen Bethsaida en tegen Gorazin: het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Gij die tot de hemel toe verhoogd zijt, die zoveel gezien hebt en zoveel geweten. Zo dicht bij de hemel. Want de hemel was afgedaald in de persoon van de Heer Jezus Christus. Zijn woorden, zijn wonderen, zijn verschijning. Alles getuigde van God. We weten dat gij zijt een man van God gezonden, zo zei Nicodemus, want niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. En ze geloofden niet in hem. Capernaum niet, Gorazin niet, Bethsaida niet. En toen kwam dat vreselijke oordeelswoord. Het zal die mensen uit de homobars in Amsterdam, en die zo gruwelijk hun zonde uitleven op de gay pride, dat zal hen verdraaglijker zijn dan u die de weg geweten hebt. U die het verkondigd is. U die de Christus is aangeboden in het evangelie. En die niet geloofd hebt. En gemeente, nou hoop ik zo, hè, dat u niet naar huis gaat toch weer met die opmerking in uw hart. Van ja, maar goed, hè, het moet ook echt geschonken worden. En de Heere moet het doen. En dat is allemaal waar. Daar doe ik niks aan af. Maar lieve mensen, meen niet dat u zult ontvlieden en ontvluchten en komt verontschuldigen achter die ongeloze redeneringen. Laat het u eens op de knieën brengen en zeggen: o God, verlos mij toch van het ongeloof. Ik kan het niet geloven. Ik kan niet zomaar dat waarachtige geloof beoefenen. Dat is een gave van u. Maar Heere, ik zie hoe God onterend het is dat ik u als een leugenaar wegzet door niet op die aanbieding in te gaan, door niet te geloven dat u al zo lief de wereld hebt gehad, dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt. O God, schenk mij toch dat geloof. Dat dat ook in uw, in mijn leven, de officier is onder de zonde. En niet allereerst dat ik me niet heb kunnen bedwingen en dat ik weer dingen gezien heb op internet die ik niet had mogen zien. Daar heb je dan last van. Of dat ik dingen gezegd heb die ik niet had moeten zeggen. Weer geroddeld. Dat zijn erge zonden, gemeente, maar die ongeloofszonde. Dat is de koningszonde. Die andere zonden houden ons niet uit de hemel. Die andere zonden, daar is vergeving voor. Maar het gruwelijke ongeloof, God tot een leugenaar maken. Want anders mogen we het ongeloof niet zeggen. Niet betitelen. En gemeente, dat zeg ik niet. Dat is niet een accent of een aspect wat ik daar benadruk. Dat is uit de mond van de hoogste profeet en leraar. En daarom is het zo nodig dat het in alle scherpte aan mijn hart. Want ik heb net zoveel last van ongeloof als u en als jij. En ook na ontvangen genade, wat kan het ongeloof een mens toch tegenhouden en verblinden en verduisteren. En dat is een zonde. En anders mogen we het niet betitelen. En gemeente, het heeft zo lang geduurd ook bij deze Jacobus. Hij heeft er jarenlang in geleefd. Tot na de kruisiging toe. Hij was misschien ook al de 30 voorbij. En ik maak dat op uit dat gebeuren bij het kruis, toen de Heer Jezus Christus aan het kruis hing en toen hij zijn moeder aansprak, die daar samen stond met Johannes, de zoon van Zebedeeus, een van zijn discipelen. En toen zei de Heer Jezus, want hij ging sterven en Jozef was er waarschijnlijk niet meer, we komen hem niet meer tegen het evangelie en wie zou er nu voor zijn moeder moeten zorgen, nu hij als oudste zoon wegviel. Dat zou toch eigenlijk Jacobus moeten zijn. Hij was de tweede zoon. Hij zou zijn moeder in huis moeten nemen. Maar wat zegt de Heer Jezus? Vrouw, zie uw zoon. En hij wees naar Johannes. En zoon, zie uw moeder. Hij kon Maria, zijn moeder, niet toevertrouwen aan zijn jongere broer Jacobus, want die geloofde niet. Zij was geestelijk niet veilig bij Jozef en bij Judas of bij een ander van zijn broers of zussen. Ze geloofde niet in hem. En daarom heeft hij haar toevertrouwd aan zijn lieve discipel Johannes. Vanwege de afwijzing van Jezus door Jacobus. Maar toen greep Jezus in. Als opgestane paaskoning is hij dus verschenen aan Jacobus. En kon Paulus zeggen, hij is van Jacobus gezien. Hoe weet Paulus dat? Nou, dat heeft Paulus gehoord van Jacobus. We lezen in Galaten 1 dat deze Jacobus, de broer van de Heer Jezus, Paulus ontmoet heeft. En deze Jacobus heeft als allereerste apostel, of discipel, als allereerste getuige ook Paulus erkend. De andere apostelen en discipelen moesten niks van Paulus hebben, die vertrouwden hem niet. Maar Jacobus was de eerste die erkende en herkende de bekering van Paulus. Want het was bijna identiek hoe zij de Heer Jezus hebben gezien. Ze waren allebei midden in hun doodstaat, midden in hun ongeloof. In een afwijzen van Jezus Christus. En daar verscheen de Heer Jezus ineens. Hoe het is gebeurd, wanneer het is gebeurd, waar het is gebeurd, het wordt ons niet medegedeeld. Maar hij is van Jacobus gezien. En jongens en meisjes, jonge mensen, wat zou Jacobus toen gedacht hebben? Wat zal er toen in hem omgegaan zijn? Of hij nou thuis zat of in het open veld liep. En ineens stond hij daar. Zijn eigen broer. Die hij altijd afgewezen had. Van wie hij dacht hij is buiten zijn zinnen. In wie hij niet geloofde. En ineens kwam het in alle duidelijkheid in zijn hart. Ik heb me vergist. Ik heb me vergist. Hij is het toch. Hij dacht zo laag van zijn broer. We hebben het in de lijdenstijd met elkaar overdacht uit Jesaja 53. Dat hij de onwaardigste van de mensen was. Veracht. We hebben hem niet geacht. We achten dat hij van God geplaagd en onderdrukt was. Hij was veracht, we hebben hem niet geacht. Dat kon Jacobus zomaar getuigen. Hij verachtte de Heer Jezus. En nu stond hij daar voor hem in al zijn opstandingsheerlijkheid. Hoe groot, hoe schitterend was die eer. door het heil aan hem bewezen. En hoe is zijn roem gerezen? Dat werd ineens duidelijk voor deze ongelovige Jacobus. In die persoonlijke ontmoeting. Jacobus besefte ineens het gruwelijke van zijn ongeloof. En hoe hij de Heer Jezus tekort gedaan heeft. Hoe hij tegen hem gezondigd heeft. Hoe hij hem veracht heeft. En ineens was het afgelopen met dat ongeloof. Ineens was het afgelopen met die vijandschap. En dat ging allemaal bij Jacobus ineens in heel korte tijd. De toeleiding naar de Heer Jezus en de verschijning van de Heer Jezus. Maar de uitwerking was wel duidelijk. Die man die heeft gebroken van hart. Zijn schuld en zijn ongeloof moeten belijden. En hij heeft gezien. Ik heb me vergist. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En nu zijn er misschien wel jongens en meisjes of jongeren of ouderen die misschien wel denken, ach, ik wou dat ik dat ook zo zou mogen beleven. Dat ik in die tijd had geleefd, dat ik net als Jacobus de Heer Jezus zo had mogen ontmoeten. Maar jongens en meisjes, dat gebeurt natuurlijk zo niet meer. Dat hoorde echt bij zijn opstanding, bij zijn verhoging, voor zijn hemelvaart. Paulus is dan de allerlaatste geweest die hem gezien heeft. Daar hopen we een volgende keer over na te denken. Ten laatste van allen is hij van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Hij zal dus zo niet meer verschijnen. Maar jonge mensen, toch spreekt de Heer. Dat doet hij door zijn woord. Waardoor de reformator Calvijn wel genoemd wordt het gewaad van zijn woord. Hij staat in de kledij, in de kleding van het woord vanochtend voor ons. Hij verschijnt in de prediking van het evangelie. En dan is het zo nodig dat de Heilige Geest daarin meekomt. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Opdat dat woord ook zijn kracht mag doen. En dan doet de Heer dat altijd door zijn woord. En dat woord, dat is niet altijd direct bemoedigend. De eerste gedachte die Jacobus heeft gehad toen de Heer Jezus daar voor hem stond in zijn opstandingskracht. Dat was niet direct blijdschap. Maar zijn hart brak. En hij voelde de schuld. Omdat hij niet in Jezus geloofd had. Dat zien we zo bij Paulus toch. Die vertwijfeld en verbroken van hart uitriep. Wie zijt gij? Hij wist niet direct dat hij met Jezus te doen had. Hij zag de majesteit van God. En hij hoorde die stem uit de hemel. Als de stem van God. Die grote schrik in het hart en leven wat in een mens ontstaat als wij te doen krijgen met God. En later zal dat wel in die drie personen wat meer gespecificeerd worden. Maar allereerst krijgen we te doen met God. Met de majesteit. Met de heerlijkheid. En dat verbreekt een mens. Dat stelt een mens schuldig. Want ik heb me vergist. Ja, ik heb wel het geloofd. We geloven allemaal wel wat er zal wel iets zijn. Dat gelooft de wereld ook wel. Maar we weten niet wie we geloven. En waarin we geloven. Het is een woordje van 3 letters. God. Of 5 letters. Heere. En we kennen de feiten en we kennen de namen. Maar we geloven hem niet. Van nature doet het geen kracht in ons leven. Totdat God gaat spreken. Totdat God zijn aanwezigheid kenbaar maakt in ons leven. Nou heeft de Heer daar zoveel verschillende manieren voor. Niet ieder kind van God komt tot eenzelfde manier op tot bekering. Voor de een is het een hele lange weg. Jaren gaat er overheen tot ze, voor ze komen tot de kennis en de genade van Christus. Sommigen heel snel, zoals deze Jacobus en deze Paulus. En nogmaals gemeente, deze twee die hebben met elkaar gesproken. Galaten 1 die laat dat zien. En ze hebben elkaar herkend. Dat is zo van stonde aan plotseling ineens. De verschijning van die opgestane Christus. Maar meestal gaat het in een weg van geleidelijkheid. Gebruikt de Heer daar middelen voor om een mens tot bekering te brengen of opnieuw tot bekering te brengen? Want vaak heeft de Heer daar wel dezelfde middelen voor. Bijvoorbeeld in het leven van Hiskia. Zo kan het zijn in ons leven dat een ziekbed, een ernstige ziekte, gebruikt wordt tot onze bekering. Dat we beseffen dat we God moeten ontmoeten. Dat we vrezen dat deze ziekte ons naar de dood gaat brengen. En hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dan kan de Heer zo'n ziekte gebruiken. Dat wordt in de Bijbel heel vaak ons beschreven. Er kan een bepaalde ernstige zonde zijn waarin we gevallen zijn. En die dan ontdekt wordt. En waardoor alles in ons leven omver gaat. Zoals bij David bijvoorbeeld. Wij door met een verbroken hart en een verslagen geest zijn knieën boog voor God en zijn hart leeg storten voor God. Kan ook in ons leven zo zijn dat er een bepaalde bijzondere zonde is die ons in de nood brengt, die ons onze ellende leert, die ons leert dat het niet alleen dit kwaad is dat roept om straf, maar dat ik in ongerechtigheid ben geboren. Zoveel verschillende wegen, maar gemeente, het leidt allemaal tot diezelfde vrucht. En dat is de verbrokenheid van het hart en de verslagenheid van de geest en de verwondering dat God nog met mij van doen wil hebben. En als de Heer in zulke omstandigheden gaat spreken, als Hij gaat verschijnen. We lezen ergens in het Spreukenboek dat Salomo daar zegt: eet honing, mijn zoon. En dan duidt hij op het woord van God. En honingzeem, want dat is beter. Dat smaakt het gehemelte zoet. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Als we verstand krijgen van God en goddelijke zaken. Als we op onze plaats komen zoals deze Jacobus. En nogmaals, bij hem ging het heel snel. Maar meestal gaat het in de weg van de geleidelijkheid. Maar als we op onze plaats komen voor God in het stof en we krijgen verstand van God. En we zien wie Hij is in zijn majesteit. In zijn heiligheid. En we gaan onszelf zien in onze gruwelijke vergissingen. Dat we Hem tekort hebben gedaan. Dat we Hem niet hebben geloofd. Dat we altijd achter onze dood hebben aangehold en dat we nu te maken krijgen met een God die zegt: en ik heb er geen lust in. Bekeer je toch, waarom zou je sterven? Dat geeft verbrokenheid van het hart, dat geeft verwondering in je ziel. Dan gaat het woord smaken. Dan ga je zoeken in dat woord, dan word je een biddend mens. Er is een oud verhaal, gemeente, uit de vroege kerk, dat deze Jacobus, die had een bijnaam. Een bijnaam. Jacobus, dat was de man met de knieën van een kameel. Zou dat betekenen, jongens en meisjes, dat Jacobus kamelenknieën had? Zo werd hij geduid in de vroege kerk. Nou, jullie hebben allemaal wel eens een kameel gezien. In de dierentuin of zo, of op een plaatje, dan zie je vaak dat een kameel ligt. En dan, hij ligt op zijn knieën. Hij ligt nooit op zijn zij. Maar hij doet zijn poten krom en dan steunt hij op zijn knieën. En die kamelen die liggen zo vaak, die hebben eelt op hun knieën. Er zitten grote eeltknobbels op de knieën van een kameel. Nou, zo werd het ook van Jacobus gezegd. Hij is een man met kamelenknieën. Hij bidt zoveel. Hij is een man van het gebed. Hij heeft gewoon eelt op zijn knieën. Een vraag aan u die genade mag kennen. Aan mij, aan u. Hebben wij kamelenknieën? Zit er eelt op onze knieën omdat we zo vaak in gebed zijn tot God, in onze afhankelijkheid, in onze verbrokenheid, in onze aanbidding van Hem, in onze verwondering over zoveel langmoedigheid en zoveel geduld? De uitwerking van die verschijning, van het ingrijpen van de Heer Jezus in het leven van Jacobus te zien geweest. En het is ook daaraan te zien geweest, gemeente, dat deze Jacobus, en het staat ook in Handelingen, daar komen we hem onder andere weer tegen, dat daar die discipelen eendrachtig bijeen zijn. Deze Jacobus en nog andere broers van de Heer Jezus, Handelingen 1 vers 13. En als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas. Jacobus de zoon van Alfeus en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk bijeen, volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Ook die anderen, Jozef en Judas en die zusters, die broederen, die kwamen er dus ook bij. Die geloofden ook in hem. Hoe zou dat gekomen zijn? Gemeente, ik lees het nergens. Maar het is toch geen inlegkunde als ik veronderstel dat deze Jacobus, nadat hij Jezus had gezien in zijn opstandingskracht, allereerst naar zijn broers en zussen gegaan is. Want die hebben natuurlijk onderling met elkaar gesproken over Jezus en gezegd, hij is buiten zijn zinnen. Geloof jij dat nou wat hij allemaal zegt? Die hebben elkaar aangestoken in het ongeloof. En ik veronderstel, gemeente, met grond dat Jacobus naar die anderen toe is gegaan en gezegd, jongens, we hebben ons vergist. Ik heb hem gezien. Jezus, onze broer, hij is het. Hij is de Christus, hij is de Zoon van de levende God. Hij is mij verschenen. En ze hebben gezien, Jacobus is een heel ander mens. Er ging getuigenis vanuit, zijn leven was als een leesbare brief. En de Heer heeft het kennelijk willen gebruiken. En heeft hen tot bekering willen leiden. Ook weer zo'n kenmerk, gemeente, van de opzoekende liefde van God. Als wij onze nood en ellende voor onszelf gaan leren kennen. En als we iets mogen gaan leren zien van de genade die er is voor de grootste der zondaren. Dan krijgen we ook bewogenheid in het hart voor anderen. Dan kan je dat niet voor jezelf houden, maar dan moet je daar met je meest naasten over spreken. Waarvan je weet, ze leven in datzelfde ongeloof. En ze kunnen zo niet voor God verschijnen. Jongen, je vergist je. Als je zo in de wereld leeft. Je vergist je, meisje, als je denkt dat God niet bestaat. Kom, ga met ons. Doe toch als wij. Hij leeft. We hebben met God te doen. We hebben met Christus te doen. Dat zijn toch kenmerken van genade, gemeente, die ik al genoemd heb. De verbrokenheid van het hart. De verootmoediging, de verwondering. Het gebedsleven dat je verbindt aan de genadetroon met God. Maar ook de bewogenheid met anderen. En het zoeken van het heil en van de zaligheid voor anderen. Gemeente, nou tot slot, wat is het een bemoediging dat deze Jacobus hier in de schriften staat. Daarna is hij gezien van Jacobus. Een bruut ongelovig mens. Zoveel geweten, zoveel gezien. zo lang, tientallen jaren ongelovig geweest met Jezus in zijn nabijheid. En misschien zit er wel iemand hier die zo moedeloos is en die zegt, ach, ik weet het zo goed, ik weet het zoveel en ik heb zo tegen beter weten ingezondigd. Er is zoveel ongeloof in mijn hart. Mijn hart is zo hard. Ik heb geen heel tot mijn knieën, maar ik heb heel tot mijn hart. Hij is gezien van Jacobus. Het staat de Heere allemaal niet in de weg. Er is genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Hij is toch gekomen, gemeente, om het verlorene te zoeken. Hij is niet gekomen om te zoeken mensen die al halverwege de weg terug waren naar hem en die al een beetje verbetering in hun leven hebben aangebracht. Hij verscheen Jacobus midden in zijn ongeloof, midden in zijn hardheid. Dat deed hij met Paulus ook. Die blies dreiging en moord. En Jezus verscheen hem. Zou het dan voor u, zou het dan voor jou onmogelijk zijn? Paulus heeft ze juist willen noemen, deze twee, waaronder hij zelf. Het kon voor ons, voor die ongelovige Jacobus en voor die moordende Paulus. Theologen, godsdienstige mensen, maar blind. Nou, als het voor hen kon, gemeente. David zegt ergens, u mag moed scheppen uit mijn behoudenis. En je mag moed scheppen, ook voor die ongelovige zoon of dochter. Die zo in de wereld leeft. En waarvan je denkt, wat moet er nog gebeuren? Maar kun je erover inzitten? Over dat kleinkind? Of over je man of over je vrouw? Hij leeft. Hij is opgestaan. Hij is verschenen aan de meest ongelovige, aan de meest goddeloze mensen. Tot waarachtige bekering. Er is nooit iemand buiten hoop en zonder hoop. Komt, buigen we ons dan binnen neer. Laten onze knieën vereelten mogen. Want op het gebed doet deze God grote wonderen. Uit loutere genade. Er is niets, geen verdienstelijks in ons. Dat is ook nog zo'n mooi trekje in die brief van Jacobus. Ik heb er eigenlijk nog niks over gezegd, gemeente. Maar we lezen in die brief van Jacobus, en dat is deze broer. Niet dat hij zich voorstelt, Jacobus, de broeder van Jezus. Dat hoor je hem nergens zeggen. Hij heeft geen medaille op. Hij kan zich er niet op laten voorstaan van ik ben de broer van Jezus, dus ik ben belangrijker dan Petrus of Johannes. Nee. Jacobus, een dienstknecht, een slaaf van Jezus Christus. Zaligheid voor de grootste der zondag. Dat is zijn boodschap. Gemeente, hoort aandachtelijk naar hem. Die grote opgestane paaskoning. En uw ziel zal leven. Amen. bidden. Heren, wat mocht dit een blijde boodschap zijn. Ook aan het adres van ongelovige en verharde mensen. Die wel zoveel weten, maar voor wie die wetenschap nog zo verstandelijk is. En als het niet verandert, heren, dan moet die wetenschap nog tegen ons getuigen ook. Laat het daarom onze nood zijn of worden, heren. Die officier van alle zonden, dat ongeloof. Heren, neem het weg. Verschijn toch blinkende, heren, met uw licht. En dat we verlichte ogen des verstands mogen ontvangen. En de gruwelijkheid van het ongeloof toch leren beleven. En het van u, de heren, verwachten, want inderdaad, we kunnen niet geloven. Omdat we niet willen geloven. Omdat we onbekwaam zijn tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. Maar heren, u staat erboven, want u bent opgestaan. Over de dood en over alle gevolgen van de zonde. En u kunt bekeren de meest verharde zondaar en de meest ongelovige ziel. Heren, onze ogen zijn op u. Laat het nog tot overdenking mogen zijn, heren, deze verdere dag. Wilt u met de kinderen zijn ook van de zondagsschool. Degene die daar leiding aan geven, we danken u, heren, dat ook hen het evangelie van genade op eenvoudige wijze mag worden verkondigd. Wilt u het zegenen? Breng ons ook deze middag weer bijeen, heren. Om dan uit het leerboek ook over de Sabbatdag samen na te denken. Vergeef het zondig dat ons heeft aangekleefd. In ons spreken, in ons luisteren. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 146 vers 3 zingen wij tot slot. Zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulpe heeft. Met biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.